Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Het is 21 september 2022. Wat deskundigen tot dan toe onmogelijk achten, gebeurt toch. President Poetin beveelt de eerste gedeeltelijke militaire mobilisatie sinds de Tweede Wereldoorlog. 300.000 reservisten worden onder de wapenen geroepen. Volgens Poetin is dit besluit onvermijdelijk gezien de dreiging waarmee Rusland wordt geconfronteerd. Een grens van 1000 kilometer met neonazistische formaties. De hele militaire machine van het collectieve Westen bedreigt het voortbestaan van Rusland. Voor de Russische bevolking komt het nieuws als een mokerslag. Mannen tussen de 18 en 60 jaar staan voor een keuze. Schikken of vluchten. Want het begrip reservisten neemt het Kremlin ruim. Patrouilles plukken willekeurig mensen van straat. Meer dan 1 miljoen mensen verlaten het land. Felle protesten breken uit, die net zo fel worden neergeslagen. Het mag niet baten. Eind oktober heeft Moskou zijn kwotum gehaald.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации.
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaan gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de Kerhupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin, die al meer dan 20 jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze bonusaflevering nemen we de actuele ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne onder de loep. Samen met Ruslanddeskundige Eva Kukier onderzoeken we de dubbele houding van de Russische bevolking ten aanzien van de oorlog. En hoe vertekend de beeldvorming over dit conflict kan zijn, aan zowel westerse als Russische zijde. Eva is correspondent in Rusland en Oekraïne voor NRC en woonde jarenlang in Moskou. Welkom Eva.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Voordat we ingaan op die anekdote over de mobilisatie, wil ik eerst even vragen aan jou. Hoe heb jij dit afgelopen jaar beleefd? Want dit is de eerste keer dat we iemand in de podcast hebben die het heeft meegemaakt vanuit Moskou.
Ja, ik woon in Moskou inderdaad sinds 2 jaar. En ik kan zeggen dat het afgelopen jaar een aaneenschakeling is geweest van surreële, beangstigende en intimiderende ervaringen. Dat begon natuurlijk al iets voor eind februari, hè, voor de inval van Rusland in Oekraïne.
Ja.
Dat we dat allemaal zagen aankomen. Dat heel veel mensen dachten, dit gaat niet gebeuren.
Ja.
En dan gebeurt het toch. En dat was zo'n shock voor iedereen, voor de hele wereld. Maar voor jezelf, ja, jij moet, ja, als journalist, als correspondent ter plaatse, zit je daar middenin. Dus ik ben meteen afgereisd, ook naar het zuiden, waar al die legerformaties stonden, die Poetin naar Oekraïne zou sturen. En dan kom je eigenlijk in een soort desolate omgeving. Maar hey, er stonden heel veel legertrucks en tanks en van alles. En er is niks meer. En dan weet je, al die soldaten, dat militaire materieel is naar Oekraïne vertrokken. En wat gaan ze doen? Het was zo spannend. Het was zo eng. Het was zo heftig, ja.
Want jij zegt, ik ging meteen naar het zuiden. Alsof dat heel de normaalste zaak van de wereld was. Maar veel van jouw collega's, die hadden een andere gedachte. Die pakten meteen hun koffers en die vertrokken uit Rusland.
Ja, iets na, hè, een aantal dagen daarna kwam er een gerucht op gang dat er een mobilisatie zou plaatsvinden. Dat de grenzen daarmee mogelijk gesloten zouden worden. En daarbij kwamen er ineens hele heftige censuurwetten die werden aangenomen. Hè. Journalisten mogen het woord oorlog niet meer gebruiken. Het woord inval, invasie. En op het in discrediet brengen van het Russische leger zou jarenlange celstraffen komen. En dat creëerde een soort paniekgolf. Dat was begin maart. En ik weet dat nog goed, want ik was zelf toen op reportage in Petersburg. Dat zelfs dat iedereen dacht, wat moeten we doen? En heel veel mensen en heel veel journalisten, natuurlijk Russische journalisten, die als eerste heel erg bedreigd worden, maar ook buitenlandse journalisten, toch besloten om spullen te pakken en te vertrekken. Ja, ja. Nu of nooit. Er was een angst dat we allemaal opgepakt zouden worden.
En waarom ben jij dan gebleven?
Nou, ik had die angst ook natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een aantal tickets geboekt. Een busticket naar Finland en een vliegticket naar Turkije. Maar het was heel moeilijk ook om nog tickets te bemachtigen. Ja. Ik heb mijn spullen ingepakt. En ik weet nog dat ik die nacht in bed lag en dacht, wat zal er gaan gebeuren? En dat ik de volgende ochtend wakker werd. En dat ik dacht, er gebeurt nog niks.
Nee.
En dat het heel erg onverstandig eigenlijk is om te handelen op basis van paniek. En dat je moet kijken naar de feiten, wat heel erg lastig is in zo'n situatie.
Ja.
En dat ik dacht, weet je wat, ik wacht het af. Ik wil weten wel hoe dit verder gaat.
Ja. En dat is, ben je blij mee met dat besluit, hoe je er nu over praat?
Absoluut.
Ja. Ja. Want als je eenmaal weg bent, kom je natuurlijk ook niet meer zomaar terug.
Nee.
Dat was ook onderdeel van de afweging, neem ik aan.
Absoluut.
Ja. Ja. Hey, en dan de Russische inval in Oekraïne in februari kwam als een grote shock. Deze nieuwe gedeeltelijke mobilisatie in oktober, kwam eigenlijk weer als een nieuwe shock. Alsof de oorlog voor de tweede keer begon.
Ja, absoluut. En zo voelde het ook. En dat kwam omdat er weer zo'n paniekgolf door het land ging. En ook omdat, en dat is de hele harde werkelijkheid. De Russen hebben zich de afgelopen half jaar toch heel erg afzijdig kunnen houden. Ja. En gehouden, hè? Dat zien we allemaal, van wat er gebeurt in Oekraïne. Dat is eigenlijk ongelooflijk.
Mm-hmm.
Want hè, we hebben het over broedervolkeren die dezelfde taal spreken. De meeste Russen hebben familie in Oekraïne. Dus ik probeer dat al die maanden te doorgronden, hoe het kan dat Russen zich zo weinig betrokken voelen bij die oorlog. En zo weinig daar ook zich actief in opstellen. Maar goed, met die mobilisatie kwam die werkelijkheid, hè, die werkelijkheid van wat er in Oekraïne gebeurt en wat Oekraïners natuurlijk al heel lang meemaken. Als een klap kwam dat die huiskamers in Rusland binnengedenderd.
Ja.
En dat creëerde een schokgolf, hè, onder een bepaald, dat moeten we het wel eerlijk zijn, onder een bepaald deel, zeker van de liberale, hoofdstedelijke, urbane bevolking,
ja,
die helemaal geen zin heeft om de wapenen op te nemen.
Nee.
En dacht, wat moet ik doen? Vluchten of verstoppen?
En dat zijn dus ook waarschijnlijk jouw vrienden en kennissen in Moskou?
Voor een deel wel natuurlijk, ja, zeker. En mensen die ook al heel lang, hè, dit speelt al jaren, zijn er natuurlijk wel grote demonstraties geweest in Rusland. We denken altijd dat de Russen nooit iets hebben gedaan. Maar er zijn natuurlijk hele grote demonstraties geweest, ook 10 jaar geleden. Mensen die daarin hebben meegelopen. Mensen die zich zeker actief hebben verzet.
Ja. En deze nieuwe gedeeltelijke mobilisatie heeft opnieuw geleid tot protesten ook.
Ja, dat zagen we natuurlijk heel erg opmerkelijk eigenlijk. Of heel erg bijzonder voor Rusland. Dat ook in gebieden. Hè, de mobilisatie vindt voor een groot deel plaats in gebieden die afgelegen zijn. Waar mensen arm zijn. Weinig mogelijkheden hebben. En worden gelokt al voor de mobilisatie om deel te nemen aan die militaire operatie in Oekraïne. Met geld, met appartementen, belofte van auto's. En ja, als jij 50 euro of 100 euro per maand verdient ergens in een Siberisch bos, bij wijze van spreken, dan grijpen heel veel mensen die kans. Ook omdat ze voorgespiegeld krijgen dat daar een militaire operatie gaande is, geen oorlog. Die rechtvaardig is. Dat Rusland zich moet beschermen tegen naties en tegen de NAVO en inval.
En dat is dus ook een bewust beleid van Poetin om, zeg maar, achtergestelde gebieden, etnische minderheden, om die vooral te mobiliseren.
En daar zag je inderdaad dan, hè, die kleinschalige, maar toch wel felle protesten. Dat zag je in Dagestan bijvoorbeeld, wat echt een hele loyale Republiek is. Maar ook in Buryatië, in Siberië. Dat mensen ineens uitspraken de straat op gingen. En ja. Dat bracht even kortstondig ook in het Westen hoop teweeg dat hiermee Poetin, zeg maar, toch zijn einde heeft ingeluid. Dat er nu een protestbeweging op gang komt. En dat is gauw uitgedoofd. Hè? En die protesten worden hard neergeslagen.
Ja. En even terug naar dus die mannen. Er zijn een hoop mensen zijn ook proberen te vluchten. Binnen de EU is een discussie ontstaan van moeten we bijvoorbeeld asiel verlenen aan Russen die dan eigenlijk willen vluchten voor de mobilisatie. Er zijn ook veel stemmen die zeggen ja, wij moeten ze niet binnenlaten. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, ik vind dat we die mensen absoluut binnen moeten laten. Het is maar een heel kleine groep.
Hoe groot schat je die in?
Nou ja, er zijn nog rond 1 miljoen mensen gevlucht nu. En daarbij is het een recht. Hè? Ja. Mensen worden bedreigd in hun veiligheid, in hun eigen land. Zij vluchten omdat zij hun leven niet zeker zijn. En volgens mij is dat vastgelegd in de Geneefse Conventie dat in deze gevallen Europa asiel moet verlenen. Dus dan kom je in een juridische discussie. Dus los daarvan, ik bedoel, mensen hebben het recht, maar ik denk ook dat wij deze mensen die inderdaad jarenlang zich tegen het regime hebben verzet, maar nu in een situatie zitten waarin oppositie gewoon niet meer mogelijk is. Een oppositie die wij van hun verwachten, maar die eigenlijk niet mogelijk is. Tenzij je 15 jaar de gevangenis in wil gaan.
Ja, want dat is misschien wat eronder ligt bij veel mensen. Dat je denkt van ja, je hebt ook niks gedaan om er tegen te gaan. En je hebt eigenlijk heb je het wel prima gevonden misschien.
Nou ja, inderdaad. Maar er is natuurlijk een groep die wel heel veel heeft gedaan. En er is een grote groep die in zwijgende, een passieve meerderheid. Wat er dan, ik geloof, in een aantal Baltische staten ook is geopperd, is dat, en ook in West-Europese landen, dat Russen dan een verklaring moeten tekenen, dat ze tegen Poetin zijn. Ja, die teken je natuurlijk ook als je voor Poetin. Ja. Het is gewoon een hele ingewikkelde discussie. Maar ik denk dat we deze mensen een kans moeten geven. Ook omdat als wij, dit zijn mensen die wij ook kunnen inzetten, bij wijze van spreken, die je wilt mobiliseren. Ja. En er is een hele grote Russische diaspora nu in Europa die tegen dit regime is en die zich op allerlei manieren heeft georganiseerd. Dat je die mensen beter
bij je kunt nemen
en kunt steunen. Want dit zijn de mensen die in de toekomst Rusland moeten gaan opbouwen.
Die het weer moeten gaan doen.
En dat zijn jonge, hoogopgeleide mensen. Die echt een kracht kunnen zijn, een motor kunnen zijn achter veranderingen.
Zegt ook misschien iets over de effect dat de oorlog heeft op de rest van Europa. En dat we daar ook een beetje harder in zijn geworden. Of ons hart wat meer gesloten is.
Ja, dat denk ik zeker. En er is natuurlijk ook de discussie over collectieve schuld, et cetera. Maar ja, nogmaals, als je het niet doet, wat is dan de consequentie? En dat is waar de Russen zelf in Rusland voor staan. Dan creëer je misschien een soort implosie van dat land. Ja.
Dus eigenlijk is dit een kwestie in het klein waar zij in Rusland dagelijks mee te maken hebben, dit soort afwegingen.
En dan ook weer, heel veel mensen niet, want die wonen op het platteland en die zijn met totaal andere dingen bezig. Russen zijn arm en zijn vooral ook bezig natuurlijk met hun dagelijkse beslommeringen. Ja, het leven gaat ook gewoon door.
Ja, en hoe je het nu vertelt, klinkt het niet alsof het echt een land in oorlog is. Behalve dan die twee shockmomenten. Is voor heel veel mensen het dagelijkse leven dus gewoon een beetje voortgekabbeld? Of die krijgen er niet veel van mee of proberen het vooral ook niet te zien?
En het is ook onzichtbaar vanwege de propaganda natuurlijk. Dat moeten we echt niet onderschatten. Hè? Alle onafhankelijke media zijn gesloten. De staatsmedia die pompt de hele dag van die propagandistische anti-Oekraïnse, anti-NAVO retoriek door de beeldbuis. En de Russen hebben wel tegelijkertijd natuurlijk de mogelijkheid nog steeds met VPN. Al zijn alle sociale mediadiensten zijn bijna geblokkeerd. Maar met een VPN-verbinding kun jij je informeren over wat er gebeurt. Maar veel Russen denken dat het niet klopt. En dan zie je, dat is het resultaat van 20 jaar propaganda, indoctrinatie, Russen denken. Het is, en ik voer die discussie heel vaak met Russen. En dan vertel ik ze wat er gebeurt in Oekraïne. En dan zeggen ze, ja, jullie krijgen toch van die rare fabeltjes te horen.
Ja.
Hè? En dan kom je in een onmogelijke discussie terecht. Maar dat heel veel Russen het gewoon niet geloven. Of zeggen van, ja, ik weet het niet. Ik ben daar niet geweest.
Nee. Maar dat klinkt een beetje als een soort plausible deniability. Ja.
Ik verbaas mezelf ook vaak over hoe sterk die propaganda is. En hoe mensen zich daar helemaal in verliezen. Want ik praat vaak natuurlijk met mensen en ook met mannen. Van mannen die wel in Rusland willen blijven. En wel zich vrijwillig aanmelden bij het leger. Waarom doe je dat? Het is ongelooflijk. Mm-hmm. En zo sprak ik bijvoorbeeld een man in Noord-Ossetië. Dat ligt in de Caucasus. Helemaal niet zo ver van de grens van Georgië. Waarbij na de mobilisatie heel lange rijen stonden van vluchtende mannen. En ik had die jongen aan de telefoon. Het was een vader van twee kinderen van een jaar of eind 30. Die zei, natuurlijk gaan wij vechten. Want er staat een neonazistisch regime aan de andere kant van de grens. Dat wordt gesteund door de NAVO. En we waren in een soort, we waren in oorlog met Oekraïne. Maar nu is dit wordt een grote oorlog tussen Rusland en de NAVO. En natuurlijk, als wij nu niet ons land gaan verdedigen, dan komen zij onze vrouwen verkrachten en onze kinderen opsluiten. En dan wat je dan hoort, is een soort verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het verhaal wat Poetin met al zijn verhalen, retoriek, gewoon het grote Rusland, die mythe van het grote Rusland uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, wat eigenlijk één op één wordt gekopieerd op deze huidige situatie. En het is zo heel surreal, maar ik laat die mensen dat gewoon vertellen. En ik vind het ook heel interessant.
Ja. Je
krijgt een inkijkje in iets waar wij vaak geen weet van hebben.
Nee.
Ja.
Het is 30 september 2022. Op het Rode Plein in Moskou is het feest. Zo lijkt het in ieder geval. Op tv-uitzendingen in het Westen en op de Russische staats-tv zie je Russen zwaaien met vlaggen. Er klinkt gejuich, er zijn concerten. Aanleiding? De geannexeerde Oekraïnse provincies Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Gerson worden deel van Uniestaat Rusland. De inwoners van deze oblasten hebben zich massaal uitgesproken via referenda. Wij willen bij Rusland horen. Het Kremlin kan niet anders dan deze roep om aansluiting te accepteren. Rusland opent niet alleen de deuren van zijn huis voor deze mensen. Het opent zijn hart. Welkom thuis. Dat zegt president Poetin tegen de duizenden uitgenodigde toeschouwers van het op televisie uitgezonden concert. Wat je niet op tv ziet, is dat de meerderheid van het publiek geen idee heeft waarom ze op het Rode Plein staan. Sommigen zijn betaald, anderen gestuurd door hun werkgever. Ze krijgen een vlag in hun handen gedrukt en instructies wanneer te zwaaien en applaudisseren. Het gejuich dat je op tv hoort is achteraf gemonteerd. Leve de annexatie. Eva, jij was bij deze viering en deze anekdote is ook op basis van jouw getuigenverslag gecomponeerd. Kan je ons even meenemen naar het moment? Hoe is het om tussen zo'n menigte te staan die eigenlijk geen idee heeft wat er aan de hand is?
Ja, nog weer, ik gebruik het woord vaker, maar vrij surreëel. Ik ging daarheen en dan het Kremlin was, of het Rode Plein aan het Kremlin was hermetisch afgesloten. En er waren al vroeg heel veel groepen, grote groepen mensen, inderdaad met vlaggen en ook met logo's en met t-shirts van een bepaald bedrijf, die zich rond dat Kremlin verzamelden in een soort staat van afwachting en spanning.
Een soort bedrijfsuitje gevoel.
Ja, en ik loop daar dan rond en ik ga met al die mensen praten van, goh, wat doet u hier? En we wisten natuurlijk allemaal, want het hele Westen hield zijn adem in van hoe gaat Poetin deze annexatieceremonie, hoe gaat dat plaatsvinden? En dat gebeurde in het Kremlin. En daarbuiten staat dus een grote groep mensen, echt honderden, later duizenden Russen. En dan ga je met ze praten en dan zeggen ze, ja, we hadden gehoord dat er een concert is vanavond en we hebben gratis kaartjes gekregen en we komen om daar naartoe te gaan.
Ja.
En ook veel mensen die kwamen van buiten de stad van bussen. Met bussen waren ze dan door hun werkgever inderdaad opgetrommeld. Of door hun school of universiteit opgetrommeld om, kom om 4:00 's ochtends en dan gaan we met de bus naar Moskou. En dat zijn mensen uit de provincie, waarvan sommigen nog nooit in Moskou zijn geweest, ja, of op het Rode Plein. Dus die krijgen dan een soort uitje, een excursie, voorgeschoteld. En die denken, nou, we gaan maar. Dus je zag...
En zij hadden nog geen idee dat ze wisten niet dat deze annexatie, de illegale annexatie, op handen was. Of dat ze zouden gaan kijken naar een speech van
niet de president. Niet iedereen. Inderdaad. En het was een grote rij, want het was echt heel erg streng, de security. Dus alles werd gefouilleerd en er stonden overal camera's. Dus dat duurde heel erg lang. Ik heb lang in die rij gestaan. En daar waren geen televisieschermen. Er stonden televisieschermen op het Rode Plein. Waar je dan die ceremonie mee kon kijken. Maar de mensen stonden toen nog in de rij. Dus die zagen dat niet. En ik had wel op mijn telefoon volgde ik die speech. Dus ik heb dat aan een aantal Russen ook in die rij laten zien. Van, goh, weten jullie wel wat hier binnen gebeurt in het Kremlin? Ja, Poetin die gaat iets vertellen. Of ja, er is iets belangrijks. En misschien komt hij dan vanavond ook nog optreden. Of hè, komt hij iets vertellen. Dus veel mensen hoopten wel dat ze misschien Poetin zouden zien. Maar tegelijkertijd, er waren ook mensen die dat wel heel goed wisten. En dat is eigenlijk nog gekker. Ik kwam ook tegenstanders tegen. Die daar dan toch waren.
Die daar
van
waren.
De militaire operatie. Die zeiden, ja, dit keur ik eigenlijk helemaal niet goed. Ik sta hier niet achter. Dit heeft Rusland eerder al met de Krim gedaan. Dus ik, ja, waar ben je hier dan? En dan zeiden ze, ja, nou ja, we werden gevraagd. En er is een concert.
Ja.
En we gaan gewoon, ja, nou ja.
Heel raar.
Bijzonder.
Maar los van dat het een bijzondere ervaring voor jou geweest moet zijn, is het ook wel een mooi voorbeeld van hoe die beeldvorming werkt. Niet alleen in Rusland, maar ook in het Westen. Want ik heb dit natuurlijk ook gezien op tv. En ik dacht dan van, ja, wat zijn dit voor stomme mensen die hier de oorlog staan te steunen. En met vlaggen staan te zwaaien.
Ja.
Weet je wel wat er aan de hand is? Maar ja, dat zit dus even iets anders.
Ik kwam op dat Rode Plein en dan zag je dat er gewoon nog maar heel weinig mensen waren. Echt plukjes mensen. Met vlaggen, die hadden ze dan allemaal gratis gekregen. En dat liep wel vol, hoor. En aan het eind van de avond toen Poetin sprak, waren er echt heel erg veel mensen verzameld. Maar je zag ook hele grote camera's die dan heel slim over de menigte zich bewegen. En dat allemaal, hè, dat wordt allemaal op een handige manier in beeld gebracht, waardoor het veel meer lijkt.
Ja.
En uiteindelijk, want ik stond in die menigte en er werd helemaal niet zo gejuicht. Maar als je dat dan later op televisie terugziet, dan hoor je dat wel. En dat bleek daar een deel van gemonteerd te zijn.
Ja.
Ja.
En hoe is dat om terug te zien? Want dan is het gewoon een totaal andere...
Ja.
Ja.
Ja, je bent dan echt gewoon onderdeel van een...
Je hebt gezien hoe het werkt.
Je ziet hoe het werkt.
Ja.
Ja.
Mooi. Het is wel iets wat jij ook, waar jij soms de aandacht op probeert te werpen. Op de beeldvorming rondom Rusland. En ook hoe snel wij ook wel geneigd zijn om de Russen een beetje weg te zetten als het kwade volk. Een voorbeeld was een nieuwsbericht op een zogenaamde run op boeken uit Nazi-Duitsland in Rusland. En hoe we dat geneigd zijn om verkeerd te interpreteren. Kan je eerst misschien even uitleggen wat voor bericht dat is en daarna hoe het verder zat?
Ik weet niet helemaal meer, maar dat was een tweet inderdaad. Naar aanleiding van een Russisch nieuwsbericht van een Russisch medium. Dat een goed bericht dat had in kaart gebracht hoeveel boeken er werden verkocht, over welke onderwerpen. En daar was te zien dat boeken over de Tweede Wereldoorlog en over Hitler-Duitsland heel erg veel meer verkocht werden dit jaar. En daarnaast 1984 bijvoorbeeld, dystopische bekende klassiekers, die worden in Rusland ontzettend goed verkocht. En toen zag ik op die tweet, de reacties op die tweet waren van mensen, zie je wel, alle Russen willen een soort Hitler zijn of willen zich laten inspireren door verhalen over Hitler. Mm-hmm. Dit is het fascistische Rusland. Terwijl ik vervolgens in dat nieuwsbericht ging kijken wat er dan, het soort boeken over de Tweede Wereldoorlog was, wat dan verkocht werd. Want dat bleken boeken te zijn die juist gingen over de ervaringen van Duitsers in de jaren 30. En de ervaringen, het leven in een opkomende totalitaire staat, een dictatuur, het opkomst van het fascisme en hoe gewone Duitsers en Europa daar in die tijd, hoe die dat hebben beleefd. Er zijn natuurlijk heel veel getuigenissen van achteraf na de oorlog over verschenen. En dan zie je dat heel veel Russen dus bezig zijn wel met dat zelfonderzoek en wel meer grip willen krijgen op hun totale onduidelijke huidige dagelijks leven. En dat zelfonderzoek dus aan de hand van boeken uit het Westen, die door Westerse historici, gewoon mensen van grote namen, zijn gepubliceerd en worden vertaald in Russisch. En die liggen daar gewoon in de boekenwinkel. Dus ja, ik denk dat is dan niet helemaal eerlijk. Hè? Nee, lees dan
totaal
wel.
Verkeerde interpretatie. Nou ja, wij zien het als een verheerlijking van Nazi-Duitsland. Terwijl het juist een aanleiding is om te kijken.
Kritisch.
Ja, hoe het daar is gegaan. Ik merk ook dat er maar in mijn eigen omgeving veel mensen snel geneigd zijn om Gussen te veroordelen. Dat ze eigenlijk niets doen. Denk je dat er een les is die we kunnen trekken uit dat afwachten? In plaats van of vechten of vluchten.
Ja, absoluut. Laat ik vooropstellen dat het inderdaad eigenlijk onbegrijpelijk, onbevattelijk is dat Russen zo weinig doen. Wat ik eerder al zei, dat is toch echt ook een resultaat van 20 jaar propaganda en indoctrinatie. En het passieve, ja, toch een beetje ook heel passieve volksaard van Russen. Die ze ook hebben ontwikkeld door de eeuwen heen, waarin onderdrukking heel heftig was. Maar wat natuurlijk de interessante vraag is dat wij, die we ons vaak stellen naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog, wat zou ik hebben gedaan? Ga je in het verzet? Dat je altijd bij jezelf denkt, natuurlijk zal ik me verzetten en ga ik strijden voor de democratische waarden en voor tegen onderdrukking, et cetera. En ik denk dat niemand zich kan indenken hoe het is om in een totalitaire staat te leven en te overleven. En dat de keuze is inderdaad. Spreek ik mij uit? Ga ik zelfs bijvoorbeeld met een wit papier op straat staan en word ik dan al opgepakt en krijg ik een paar jaar cel? Of hou ik me stil en hoop ik dat deze beker aan mij voorbij gaat? En heb ik ondertussen natuurlijk de zorg voor kinderen, ouders. Dus we hebben natuurlijk in Europa, de dictaturen die in Europa de koers van de Europese geschiedenis hebben bepaald, die zijn voor ons al zo ver weg. Hè? Franco, 40 jaar in Spanje. Hitler natuurlijk in Nazi-Duitsland. Dat we die ervaring helemaal niet meer hebben.
Ja, dus dat zit niet meer in ons collectieve geheugen. Het idee van dat die bevolking ook een manier moet vinden om te overleven.
Ja, en het is natuurlijk lijfsbehoud. En dat is letterlijk lijfsbehoud. Want er zitten heel veel mensen vast. Voor 10 jaar, voor 20 jaar. Die zich hebben uitgesproken.
Ja.
En ik denk dat het heel moeilijk is om een oordeel te vellen over deze keuze. Sta je op en doe je mond open. En is de consequentie misschien wel 5 tot 10 jaar kamp.
Ja. Ja. Nee, als je het zo stelt, dan durf ik ook niet meer zo hard te zeggen dat ik daar ga staan. Ik wil heel even terug naar die viering op het Rode Plein. Dat was dus de illegale annexatie van die 4 regio's. Maar daar zijn dus zogenaamde referenda aan vooraf gegaan. Kan je ons vertellen hoe die referenda eigenlijk zijn verlopen?
Nou, ik moet meteen zeggen dat ik daar zelf niet bij aanwezig ben geweest. Mm-hmm. Het is lastig voor ons om naar de Donbass te gaan. Tegelijkertijd is het ook een journalistieke, best wel ingewikkelde journalistieke vraag of je daar heen moet. Dan ga je embedded met het Russische leger. En welk verhaal kun je dan vertellen? Want je weet dat je een soort een onderdeel wordt van een informatiestrijd. En dat je daar ook geïnstrumentaliseerd wordt door het leger. En dat je heel weinig natuurlijk echt kunt ontdekken omdat mensen niet met je durven te praten.
Ja.
Dus ik was daar zelf niet bij, maar collega's van mij van internationale media waren er wel. En en wat we natuurlijk zelf ook op sociale media en vanuit de berichtgeving weten, is dat mensen echt dat er gewapende leden van de kiescommissie die gingen dan langs de huizen met een aantal potige Tsjetsjenen om zich heen met een machinegeweer. En klopte dan bij mensen aan en wilt u voorstemmen of wilt u voorstemmen? Ja, dat is eigenlijk de keuze. Dus die referenda, dat is natuurlijk volstrekt apokol.
Ja. En wat is de consequentie voor het verdere verloop van de oorlog? Want deze regio's die worden dus nu gezien als deel van Rusland. Dus heeft dat dan een andere status als Oekraïne, het Oekraïnse leger op die gebieden militaire acties plaats?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Hè? Dit is nu officieel Russisch grondgebied. Dus als daar bijvoorbeeld een NAVO-raket neerkomt, of door een NAVO-land geleverde raket aan Oekraïne, wat gebeurt er dan? Is dat dan een aanval van de NAVO op Rusland? Wordt dat dan zo opgevat in Rusland? Wat een rode lijn is. En wat is dan de consequentie? Gaat Poetin misschien een nucleaire raket terugschieten? Dat is natuurlijk een ketting van escalatie die niet stopt. En je ziet ook dat er heel weinig idee is of strategie is, ook aan de kant van het Westen, over waar dit moet eindigen.
Nou, wat we wel zien is dat al sinds na die annexatie heeft het Oekraïense leger daar al terreinwinst.
Precies. Gehad. En zeker de afgelopen dagen natuurlijk. Hè, Gerson, wat toch echt een soort beetje het vlaggenschip was van die annexatie. En van de Russische veroveringen in Oekraïne, wat natuurlijk ook op een hele strategische plek ligt naast de Krim. Ja. Daar lijken de Russen nu te zijn vertrokken. En ze verliezen natuurlijk terrein op heel veel plaatsen. En het verloop van de oorlog is voor de Russen behoorlijk catastrofaal op het moment. Dus, en de Oekraïners hebben maar één doel. En dat is gewoon alles. Ja. Het hele land, alle grenzen. De Russen over alle grenzen duwen en ook van de Krim wegkrijgen. Dus wat dat betreft, op dit moment staan de Russen er slechter voor. Maar goed, we gaan nu de winter in. Dus dat is ook heel spannend hoe de oorlog zich in de winter zal ontwikkelen.
15 mei 2018. Het is een grote dag voor president Poetin. Als eerste zal hij met een vrachtwagen over de 19 kilometer lange Krimbrug rijden. Zijn ultieme prestigeproject. De brug verbindt het Russische vasteland over de straat van Kerch met de Krim, het schiereiland dat tot 2014 bij Oekraïne hoorde. Een jaar na de illegale annexatie begon de bouw. En nu gaat de omstreden brug eindelijk open. Op diezelfde Krimbrug klinkt in de ochtend van zaterdag 8 oktober jongsleden een zware explosie. Een van de twee autobruggen is in zee gestort. Op de treinbrug staat een goederentrein in lichte laaien. De Krimbrug is een van de zwaarst beveiligde stukken infrastructuur. Hoe kon een vrachtwagen vol met explosieven langs de controles komen en precies op het moment dat een trein met olie passeerde, ontploffen? De aanslag is de ultieme vernedering voor het Kremlin. Er moeten koppen rollen. In een week tijd vinden er 3 machtswisselingen plaats. Maar president Poetin zit nog altijd stevig in het zadel. Ook deze aanslag is duidelijk een fout van zijn ondergeschikte. Eva, wat ging er door jou heen toen jij die beelden zag met de Krimbrug in lichte laaien?
Nou, ik weet nog dat heel vroeg was. Het was zaterdagochtend, ik denk om 6 uur 's ochtends.
Ja.
En toevallig was ik wakker en dan kijk ik toch stiekem al even snel op mijn telefoon. En toen zag ik dit inderdaad dat dit gebeurd was. En inderdaad, die brug die in lichte laaien stond voor een deel. Ja, ik ben natuurlijk meteen uit bed gekomen en dit is echt groot.
Ja.
Hè? En die brug, dat is al heel lang, werd daarover gespeculeerd. Dat is een soort levensader natuurlijk naar de Krim.
Ja, wat bedoel je daarmee, levensader?
Een levensader dat, hè, de Krim zonder die brug is niet levensvatbaar als deel van Rusland.
Ja.
En de Krim is natuurlijk, hè, is niet erkend als deel van Rusland, is gewoon deel van Oekraïne. Maar de Russen hebben dat natuurlijk de afgelopen jaren, sinds 2014, hebben ze dat helemaal in hun invloedssfeer getrokken. En, mm-hmm. en is het daar, het leven is daar behoorlijk Russisch. Dus die aanslag, ja, dat was wel echt een shock. Want het is ook een beetje een van de rode lijnen geweest van Poetin. Hè? Als er iets met die Krim gebeurt, of als Oekraïners hun schiereiland terugveroveren, ja, dan kunnen er hele harde sancties, dan komt de toorn van Poetin, wordt dan echt, krijgt de vrije loop.
Ja.
Dus het was ook heel angstig of heel spannend om af te wachten wat de reactie zou zijn van Poetin.
Ja. Er zijn ook een aantal al van dit soort symbolische momenten geweest in de oorlog. Ik denk bijvoorbeeld aan het zinken van de Moskva, een belangrijke schip. De aanvallen op de luchthaven van de Krim. En nu hadden we dus deze aanslag op de Krimbrug. Wat opvalt is dat Poetin altijd wel kritiek krijgt, maar dat het toch hem op een of andere manier niet lijkt te raken.
Ja, dat is inderdaad wat we weten van het systeem Poetin, is dat hij zich toch als een soort tsaar boven zijn regering heeft verheven. En alle kritiek gaat naar de regering, gaat naar de uitvoerende macht en raakt Poetin vaak niet. Hè? Die staat daar echt boven en mensen zien hem ook als, en dat hoor ik ook vaak, Russen hebben heel veel kritiek op de regering en op de corruptie en het is allemaal één grote boevenbende. Maar Poetin staat daar dan toch boven. Dus dat heeft hij heel slim gedaan.
Ja.
Maar wat we nu de afgelopen weken zagen, en dat ook met de Krimbrug heel erg tot uiting kwam, maar ook met de grote verliezen van het Russische leger in Oekraïne, is dat, dat er steeds meer kritiek kwam aan het adres van Poetin zelf.
Ja.
Van mensen die toch echt zijn bondgenoten zijn. Ja. En dat zijn, dat wordt dan een beetje, dat wordt dan de groep van haviken genoemd. Agressieve, zeer militaristische mannen. Zoals onder andere Ramzan Kadyrov, de baas van Tsjetsjenië, die een heel contingent Tsjetsjenen heeft vechten in Oekraïne. En iemand als Yevgeny Prigozhin, die de baas is van een huurlingenleger, dat heet Wagner, en die ook actief zijn in die oorlog. En daar dus ook een direct zakelijk belang bij hebben natuurlijk. Dus die kwamen met steeds meer kritiek aan het adres van Poetin zelf. En dat wordt dan toch gauw uitgelegd als, er wordt aan zijn stoelpoten gezaagd. Ja. Hè, er is onvrede. En misschien dat dit dan wel, dat zij de macht gaan grijpen. Ja.
En de kritiek, even voor de duidelijkheid, die kwam erop neer van, je moet eigenlijk harder ingrijpen. Ja. Je moet, laat eens wat zien.
Precies.
Ja.
Dus veel harder en veel meer mensen natuurlijk. En daar, die mobilisatie is daar ook een resultaat van. Veel meer soldaten naar de oorlog. En veel meer, veel slimmer ingrijpen.
Maar Poetin gebruikt dan die kritiek eigenlijk. Dus hij gaat er niet aan ten onder. Maar hij, als een soort judo-worp, pakt hij die kritiek. En kan dit in zijn voordeel gebruiken om dan zijn beleid een klein beetje te veranderen.
Ja, waar ik altijd wel voorzichtig mee ben, is dat we echt helemaal niet weten wat er in het Kremlin en rond het Kremlin gebeurt.
Ja.
En af en toe hoor je dan wel in de media en een bron die dan iets heeft gezegd, is altijd anoniem. En de Telegram-kanalen waarin Poetin wordt gecritiseerd zijn ook anoniem. Dus we weten niet wie daarachter zit. En we weten wel dat in de Kremlinologie is het nooit gek genoeg. Ik kan me ook voorstellen dat sommige van die kanalen door het Kremlin zelf worden gerund en worden toegestaan om een soort uitlaatklep te bieden aan die kritiek. En we hebben ook gezien dat Poetin daar dan wel weer op reageert. Dus hij heeft nu bijvoorbeeld een hele enge generaal benoemd, die nu een soort tactiek van verschroeide aarde toepast. Hè? Dat zien we nu voor de winter in Oekraïne. Ja. Dat ze nu alle kritieke infrastructuur aan het plat bombarderen zijn. En dat de Oekraïners echt een hele zware winter tegemoet gaan. Dus hij geeft wel toe aan die kritiek. Maar tegelijkertijd je ziet dat het zijn positie nog niet heel erg aantast.
Nee.
En je ziet ook altijd dat Poetin best wel een tijdje nodig heeft om na te denken. En net als ook na die explosie op de Krimbrug hebben we eigenlijk 3 dagen niks van hem gehoord.
Nee. Terwijl de normale, of wat je zou misschien verwachten, is meteen met klinkende munt terugbetalen. En niet daar 3 of 4 dagen over na gaan denken.
Ja, en dan laat hij zich in die dagen dat wij niks van hem horen, laat hij zich informeren.
Ja.
Hij gaat met zijn directe bondgenoten praten, daar in die veiligheidsraad. En dan vervolgens komt hij met een antwoord. Maar dat antwoord komt nooit meteen.
Kom maar meteen.
Ja.
Je zei net al even, die winter komt eraan. Daar hoor je heel veel over. Wat zijn de implicaties van de winter voor de oorlog? Wordt het dan juist makkelijker of juist moeilijker om te strijden tegen elkaar?
Nou, de winter heeft natuurlijk sec op het slagveld een grote impact. De weersomstandigheden. Als het een zware winter wordt, als het heel erg koud wordt, dan zal de grond heel erg hard bevriezen. Ja. Waardoor je dus makkelijker met materieel daar weer overheen kunt denderen. Tegelijk, je ziet nu de overgang naar de winter. Dat hele terrein verandert in een zombige modderbende. En daar kom je in vast te zitten. En die tanks die zaten in de zomer al vast.
Ja.
Dus dat is dat heeft absoluut een impact op de oorlog. Maar dat moeten we gewoon zien.
Dat moeten we zien, ja.
Maar wat we zien is dat Rusland, en dat is meteen ook de reactie geweest van Poetin op die Krimbrug-explosie, bezig is met een enorme tactiek van de verschroeide aarde. In Oekraïne alle cruciale infrastructuur, energiecentrales, spoorwegverbindingen, et cetera, vernietigen. Zodat de Oekraïners zonder gas zitten, zonder elektriciteit.
Letterlijk in de kou gezet.
Ja, en als die winter heel streng wordt, en die is vaak streng, dan zal dat tot heel veel slachtoffers leiden.
Ja. De Russen hebben al jaren te maken met sancties vanuit het Westen. Na het begin van de oorlog zijn die nog eens aangescherpt. Wat merken de Russen daarvan en hoe denken zij daarover?
De impact van die sancties op het dagelijks leven in Rusland is heel erg groot. En vooral als je als buitenlander of als Rus met banden met het Westen. Of als je zaken doet met het Westen. Of zoals ik heen en weer reist naar West-Europa. Dan is het helemaal lastig, omdat heel veel dingen gewoon niet meer kunnen. En dat is vooral het bankenverkeer is afgesloten. Mm-hmm. Dus je kunt niet meer zomaar geld overboeken. Als je als Westers bedrijf bijvoorbeeld zaken doet met Rusland, dan val je ook onder de sancties. Ja. En het leidt, dat is heel erg belangrijk, tot een heel groot tekort aan allerlei onderdelen. Dus heel veel gewoon productieprocessen zijn stil komen te liggen. We zagen het in de auto-industrie bijvoorbeeld heel veel. En ook in de vliegtuigindustrie heel veel onderdelen ontbreken. En dat zijn echt bijvoorbeeld schroefjes en moertjes die wel cruciaal zijn om een vliegtuig in de lucht te houden. Dus op dat vlak heeft bij de sancties heel veel impact. Maar we zien niet echt wat het doet, hè, als op een gegeven moment die vliegtuigen uit de lucht gaan vallen. Dan komt dat hierdoor. Maar waar Rusland tegelijkertijd heel erg druk mee bezig is, is zich, en wat Russen doen, maar ook de Russische regering, is geitenpaadjes zoeken. Hoe kom je hieruit? Dus er wordt heel veel zaken gedaan met Turkije. Erdogan heeft natuurlijk een heel eigen beleid waar het om Rusland gaat. Maar ook met Kazachstan. Je ziet ook dat bijvoorbeeld vrachtwagens die vroeger een Russisch nummerbord hadden, die hebben nu een Kazachstaans nummerbord, zodat ze wel die grens over kunnen. Ja. En veel Russen hebben rekeningen geopend in Centraal-Azië. Dus Poetin en ik zag ook dat er heel veel Russische delegaties nu naar Iran gaan. Hè, Iran heeft natuurlijk heel veel ervaring met sancties. Ja. Dus dat er een enorme ook een soort industrie op gang komt van hoe ontduik je de sancties. En dat is heel interessant om te zien.
Ze zijn daar creatief in, als ik jou zo hoor.
Ja, je moet wel. Ja. En dan weer, hè, en dat is ook iets, die flexibiliteit en het zoeken naar uitwegen, dat is iets wat Russen al heel lang gewend zijn. Dus ja, ze komen er wel omheen. En het feit wat wij natuurlijk heel erg belangrijk vonden, al die westerse merken die met veel tamtam zijn weggegaan uit Rusland. We doen geen zaken meer met Rusland. Voor een groot deel zijn die gewoon omgekat. Ja. En doen die nu hun zaken met Rusland via China. Dus daar zit ook vanuit westerse bedrijven behoorlijk wat hypocrisie in.
Ja. Ja, ze zoeken altijd een uitweg, maar kan Rusland ook nog een uitweg vinden uit deze oorlog? Welke scenario's kan jij voor ons schetsen? Want de sfeer in het Westen is een beetje van, dit kan eigenlijk alleen maar fout aflopen voor Poetin. Ze gaan die oorlog glansrijk verliezen. Hoe kijk jij daarnaar en welke mogelijkheden zie je? Voor zeg maar de komende jaren hoe dit conflict zich zou kunnen ontwikkelen.
Ik denk ook dat er geen mogelijkheid is dat Rusland dit gaat winnen. Maar ik denk ook dat dit nog heel lang gaat duren. Dus wat dat betreft ben ik toch wel erg pessimistisch ook over de duur van deze oorlog. En daar is natuurlijk in het Westen veel discussie over hoe lang is het Westen bereid om Oekraïne te steunen. Ja. Dat is een politieke keuze. Maar aan de Russische zijde denk ik, en dat verklaart ook de steun voor deze militaire operatie, deze oorlog, dat Russen bang zijn voor iets veel ergers. Russen die nog, wat hebben we net besproken, toch weinig hebben meegekregen van wat er feitelijk gebeurt in Oekraïne. Hun referentiekader is heel anders. Dus als ik hun vraag van, maar dit is toch heel erg? Dan zeggen ze, maar je hebt de jaren 90, de chaotische jaren 90, waarin het hele systeem uit elkaar viel en heel veel Russen alles kwijt zijn geraakt. Dat was veel erger. De val van de Sovjet-Unie, dat was veel erger. Dan kun je teruggaan ongeveer tot Ivan de Verschrikkelijke, wat er allemaal nog veel erger was voor de Russen. Dus ze veel zeggen, zo erg is het nog niet, kan nog veel erger. Ja. En wat voor Russen dan het ergste is, is dat het land uit elkaar kan vallen. Ja. Een burgeroorlog, daar zijn veel Russen bang voor. Maar ook, Poetin is toch iemand die heeft een soort stabiliteit gebracht. Al is het dan nu een totalitaire stabiliteit. Als hij wegvalt, dan is het helemaal niet gezegd dat het beter wordt. Dan wordt het waarschijnlijk slechter.
Ja. En wij zijn dus geneigd te denken, als die oorlog verliest, dan is het ook het einde van Poetin. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
Dat is de vraag. Ja. Dat weten we niet. En daarover speculeren, daar is het gewoon veel te vroeg voor. Kijk naar Assad in Syrië.
Ja.
En daar heeft de bevolking, zijn eigen bevolking, heeft jarenlang tegen hem gestreden. En hij zit er nog steeds. Kijk naar Saudi-Arabië. We doen zaken met dat soort regimes. Dus, en dat is misschien heel erg fatalistisch gedacht. Maar en het Westen is heel erg verenigd in het idee, we gaan nooit meer verder met Poetin.
Nee.
Maar we zijn daar nog niet. Dus Die weg daarnaartoe gaat heel lang duren.
Gaat nog lang duren. Dus in ieder geval niet. Je bent in die zin minder optimistisch gestemd dan sommige stemmen in Nederland. Die er eigenlijk de dagen zitten te tellen nog tot het afgelopen is.
Ja, eigenlijk wel. Maar tegelijkertijd, en dat weten we ook uit de Russische geschiedenis, het kan zomaar afgelopen zijn. Hè? In één klap, in 3 dagen viel de Sovjet-Unie bij wijze van spreken. Dus, dus we weten ook dat het zo onvoorspelbaar is en dat het systeem zo fragiel is en op zo'n dun ijs eigenlijk staat, dat het ook in één keer voorbij kan zijn.
Ja. Wat moeten luisteraars nou onthouden volgens jou als ze weer straks een nieuwsbericht voorbij zien komen over de oorlog in Oekraïne of ontwikkelingen in Rusland? Op welke manier moeten we nadenken over Poetin en de houding van de Russen ten opzichte van hun president?
Nou ja, iedereen heeft zijn eigen nieuwsgaring. En als je je goed informeert en je informeert via de grote internationale media en zeker ook de Russische gevluchte media die voor een deel nu in het Engels ook publiceren. Zoals Novaya Gazeta bijvoorbeeld. En Medusa. Dat zijn echt hele goede, genuanceerde en Russische journalisten die ontzettend goed werk doen. Ja, dan kun je een heel genuanceerd beeld krijgen. Ja. Als je bijvoorbeeld alleen maar via de sociale media soundbites ziet en toch deskundigen die ergens van achter een bureau jou gaan vertellen hoe het gaat lopen of een soort van betonnen waarheden gaan verkondigen, dan denk ik wees daar kritisch op. En wat ik ook altijd aan mezelf opleg of de regel die ik heb, ga altijd naar een bron. Ga altijd kijken wat de bron, de grondinformatie is. En neem niet zomaar aan wat er voorbij komt.
Ja, dus zowel over hoe we denken dat het misschien af gaat lopen, als ook over wat wij aannemen hoe Russen ten opzichte van Poetin kijken.
Ja, en we zitten nu eenmaal in een informatieoorlog en alle registers zijn opengetrokken aan alle kanten. Dus om je daarin staande te houden, dat vind ik als journalist al heel erg moeilijk. Ja. Laat staan, hè? Als je gewoon 's ochtends eventjes het nieuws wil volgen. Dus dat is heel erg lastig en er is weinig richting daarin. We hebben weinig houvast.
Ja, dankjewel. Jij gaat straks weer terug naar Rusland. Je kan niet gewoon naar Moskou vliegen. Hoe ziet jouw reis eruit?
Nee, inderdaad, de opties zijn heel beperkt. Eigenlijk kun je nog via Turkije vliegen. Die tickets zijn heel duur. En ik ga nu met het vliegtuig naar Helsinki. Via Finland. En dan stap ik op de bus naar Sint-Petersburg. En dan van Sint-Petersburg neem ik de trein naar Moskou. En dat duurt ongeveer twee dagen. Dus het is een hele onderneming.
Ja, en dan ben je vanuit daar weer correspondent voor ons.
Ja, zo gaat het.
Fijn dat je bij ons kon zijn nu je in Nederland was. Dankjewel voor je komst, Eva Kukier.
Dankjewel, Simon.
Je luisterde naar een bonusaflevering van Wie is Poetin? Een podcast van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Als je de serie goed vond, geef dan een review en deel de podcast met je vrienden of op jouw favoriete social media. De redactie van deze podcast is in handen van Simon Dikker-Hupkes en Rachel van der Pol. Concept, Ellen van Dalsen. Productie, Bart Jeroen Kiers en Ellen van Dalsen. Regie, Rachel van der Pol. Techniek en montage, Tinium Audioboek Producties.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Belangrijkste is...
haar persoonlijke omgeving leren kennen.
Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.